God zegen allemaal. Morgen op zaterdag 15 november vindt weer de jaarlijkse Mars voor het Leven plaats in Den Haag. We zullen dan op het Malieveld met vele duizenden christenen, voornamelijk christenen, protesteren tegen de Nederlandse abortuswetgeving. En ondanks dat die Nederlandse abortuswetgeving echt iets is waar christenen, denk ik, een tegengeluid in zouden moeten laten horen, is abortuswetgeving slechts een symptoom van een dieperliggend probleem in Nederland. We zullen in deze video inzoomen op de wortels van dat probleem en we zullen kijken naar wat de echte oplossingen zijn. Als wij vandaag op morgen de abortuswetgeving in Nederland zouden kunnen afschaffen, wat ik zou willen doen als ik dat zou kunnen doen, dan zouden we daarmee slechts een symptoom van een veel dieper probleem in Nederland wegnemen. Het is goed dat christenen de misdaad tegen het ongeboren leven, tegen ongeboren kinderen, benoemen. En dat wij de samenleving daarmee stellig en toch ook barmhartig confronteren. Stellig omdat we geloven dat de Bijbel ons de absolute waarheid en absolute moraliteit heeft laten zien ten aanzien van hoe God aankijkt tegen deze praktijk. God zegt in zijn woord, gij zult niet doden. En dat is zeker ook van toepassing op het ongeboren leven. En tegelijkertijd moeten wij niet alleen stellig zijn, we moeten ook barmhartig zijn en erkennen dat wij zelf ook allemaal gezondigd hebben, dat wij zondaren zijn, dat wij ook als christenen niet beter zijn dan andere mensen vanwege de betere keuzes die wij hebben gemaakt, maar dat wij door Gods barmhartigheid en genade verlost zijn en vergeven zijn door het offer wat Jezus Christus heeft gebracht op Golgotha. En dat betekent dat wij niet op een hooghartige manier of op een laagdunkende manier kunnen omgaan met de mensen die een abortus hebben laten plegen of een abortus hebben gepleegd. Wij moeten ook barmhartig hen tegemoet treden en de vergeving die er is in Christus Jezus verkondigen. Desondanks moeten we stellig zijn. En die combinatie van waarheid en genade typeert de ware christen en typeerde ook de Heer Jezus zelf. Kijk maar naar Johannes hoofdstuk 1, waar beschreven staat dat de Heer Jezus is gekomen vol van genade en waarheid. Toch is het belangrijk om te beseffen dat abortuswetgeving slechts een symptoom is. Dat een soort vrucht is aan de boom die voortvloeit uit het hart van onze Nederlandse samenleving. Wij weten als christenen dat we ook een zondaar niet kunnen veranderen door slechts de oppervlakkige vruchten van zijn leven wat op te poetsen of wat aan te passen. Wij geloven dat een mens die in Adam is, de mens die gevallen is, de mens die in zonde leeft, dat hij een diepere verlossing nodig heeft, dat er een wedergeboorte moet plaatsvinden, dat zijn hart moet veranderen, dat het hart van steen uit zijn lichaam weggenomen moet worden en vervangen moet worden door de geest van God, door een hart van vlees. Een zondaar heeft een nieuwe prioriteitenstructuur nodig. Hij heeft een nieuw verlangen nodig. Zijn verlangens moeten geherstructureerd worden. Zijn prioriteitenlijst moet geherstructureerd worden. Zijn denken moet vernieuwd worden. En zijn voelen moet veranderd worden. Zijn emoties. En dat alles als een werk van God. En met onze samenleving is het soortgelijk. Het hart van onze samenleving in Nederland is verdorven. Is beïnvloed door een doodscultuur en moet veranderd worden. En die abortuswetgeving en de praktijken rondom het aborteren van kinderen, die zijn slechts een vrucht voortvloeiend uit dat hart van de samenleving. En de verkiezingsuitslag van D66 die laat ook wel zien welke filosofie momenteel in het hart van Nederland het meeste samenleving vervult. En dat is de filosofie van het zogenaamd progressief liberalisme. En daar zullen we straks wat op inzoomen. En we zullen daar ook wat Bijbels licht op laten schijnen. Maar eerst zullen we wat inzoomen op wat ik zojuist benoemde, een doodscultuur. Wat zijn nou eigenlijk de symptomen in Nederland, naast bijvoorbeeld de abortuswetgeving, die laten zien dat Nederland eigenlijk een soort doodscultuur is geworden? Nou, we gaan een aantal van die symptomen langslopen om te laten zien dat het probleem groter is dan alleen het probleem van abortusbeleid. Allereerst zien we dat in Nederland het huwelijk als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, een complementair, dat wil zeggen een aanvullend verbond, een aanvullendheid tussen de man en de vrouw, die als tegenover elkaar zijn, die elkaar aanvullen, die niet geheel gelijk zijn in de zin van hetzelfde, wel gelijk in waarde, maar toch andere functies, andere sterke en zwakke plekken, die bedoeld zijn elkaar juist in hun zwakten aan te vullen. Hè, de complementaire visie op het verbond van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Wij onderwijzen jongeren steeds minder dat dat huwelijk waardevol is, dat dat nastrevenswaardig is. Wij zijn steeds minder doelgericht bezig om onze jonge mannen voor te bereiden om later een goede echtgenoot te zijn, om onze meisjes voor te bereiden, onze jonge meiden voor te bereiden om later een goede vrouw te zijn, een goede moeder te zijn. Nee, wij normaliseren in plaats daarvan de vrije seksuele expressie. We normaliseren naar onze jongeren toe, naar onze jonge mannen, naar onze jonge meisjes, dat seksuele vrijheid, promiscuïteit, hè, dus meerdere seksuele partners hebben voordat je trouwt of überhaupt niet trouwen, seks buiten het huwelijk. Wij normaliseren dat. Wij zijn gaan onderwijzen dat seks iets is waar jij van mag genieten, hoe je dat ook maar wilt. Zolang het binnen de grenzen is dat je een ander daarmee niet lastig valt, een ander daarmee niet in zijn vrijheden belemmert. Dat is een van de klassieke grenzen binnen het liberalistische gedachtegoed. Je ziet dan ook de toename van anticonceptie, het gebruik van de anticonceptiepil. We zien dat in Nederland we steeds minder en steeds later gaan trouwen. We zien ook steeds meer eenoudergezinnen. En al die kenmerken zijn een soort symptoom van een cultuur die niet gericht is op het leven zoals God het bedoeld heeft. Hè? Want het huwelijk is de basis voor het nieuwe leven, de komst van kinderen. Nee, wij geven weinig structuur aan onze jongeren. Weinig telos, weinig doel, weinig richting. Waardoor onze jongeren ook de waarde van het huwelijk en het ouderschap later minder gaan zien. Een tweede symptoom van de doodscultuur is de opkomst en verheerlijking van het zogenaamde LHBTI-gedachtegoed. Seksualiteit wordt steeds meer gezien als een vorm van zelfexpressie en een soort vrijheidstest voor een samenleving. Dat homoseksuele relaties als het ware worden toegejuicht, dat het wordt gevierd. En tegelijkertijd zijn we daarmee seksualiteit steeds minder gaan zien zoals God het ziet, namelijk als een goede gave om beleefd te worden binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. Met als ultieme doel ook om vruchtbaar te zijn, om kinderen te krijgen en zo nieuw leven te verwekken. En door seksualiteit los te koppelen van het krijgen van kinderen, zie je dat daar ook weer een soort levenloosheid binnenglipt in ons denken over seksualiteit. Dat daar weer een soort symptoom van die doodscultuur komt. We zien in Nederland dat zo'n 18% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar oud en ouder, die identificeert zichzelf als LHBTQIA+. En wat typerend is ook voor die LHBTI+ categorieën, is dat het voor mensen die in die categorieën zitten moeilijk is om kinderen te krijgen, om zich voor te planten. Een homoseksuele relatie kan zelf niet vanuit de biologie kinderen produceren. En ook daar zie je een soort levenloosheid ontstaan. Ja, omdat wij seksualiteit zijn gaan zien als iets waarvan we zelf vooral moeten genieten en wat ons moet bevredigen en een manier om onze identiteit en autonomie te uiten, missen we eigenlijk het grotere punt dat seksualiteit ook tot doel heeft om kinderen te krijgen. En dat met name in de tweede levensfase, laten we zeggen als je 40 jaar en ouder bent, die zelfexpressie in seksualiteit steeds minder belangrijk wordt en juist het hebben van kinderen voor veel mensen de ware vervulling van vreugde is. En door dat LHBTI-gedachtegoed, juist bij jongeren, beroven wij hen ook van de enorme vreugde van het hebben van eigen kinderen later. Wat dus in die tweede levensfase, die jongeren vaak nog helemaal niet zien aankomen, juist leidt tot de diepste vervulling. Een derde kenmerk van die doodscultuur is dat we in Nederland steeds later kinderen krijgen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland voor het eerst moeder worden, die is in 2024 iets gestegen naar 30,4 jaar. Dus de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen tegenwoordig moeder worden in Nederland is zo'n 30 jaar. Dat was in de jaren 70 was dat ongeveer een leeftijd van 24 jaar. Dus vrouwen worden veel later moeder. Zij geven prioriteit aan studie, aan carrière, aan het vinden van een goede woning op de woningmarkt. Zij zijn bezig om eerst hun leven op orde te krijgen en daarna pas gaan ze nadenken over kinderen. En daar zie je ook een soort algehele waardevermindering in de ogen van onze samenleving van kinderen. Het wordt door vrouwen vooral gezien, lijkt het, en ook door mannen en jonge vaders, als een soort obstakel om kinderen te krijgen, in plaats van als de grootste zegen en het grootste geschenk en cadeau wat God je zou kunnen geven. En dat speelt allemaal mee in de normalisering van abortuswetgeving en de toename van abortuscijfers. Maar daar zullen we straks naar kijken. Dus we krijgen steeds later kinderen in Nederland. We krijgen ook, dat is een vierde kenmerk van de doodscultuur, we krijgen steeds minder kinderen. In de jaren 70, als ik dat goed heb opgezocht, de gemiddelde Nederlandse vrouw kreeg 2,6 kinderen. En dat is ruim boven het vervangingsniveau, het zogenaamde vervangingsniveau in Nederland. In de jaren 80-90 daalde dat sterk naar zo'n 1,6. Rond 2010 was er een lichte opleving naar 1,8 en weer een daling. En in 2024 was het geboortecijfer 1,43. Dat ligt ver onder het vervangingsniveau van 2,1. Dus je ziet dat wij eigenlijk steeds minder kinderen krijgen. En dat zal ook te maken hebben met wat ik eerder al noemde, dat de waarde die kinderen hebben in de ogen van de gemiddelde Nederlander steeds minder wordt. En dat wij steeds meer zijn gaan waarderen zaken als carrière, zaken als financieel zelfstandig zijn, autonoom zijn, et cetera, et cetera. Dus daar zie je ook weer een ingrediënt voor die zogenaamde doodscultuur. Een vijfde punt, dan komen we wel bij abortuswetgeving. Er worden via abortuswetgeving steeds meer kinderen in de moederschoot gedood. Volgens de meest recente cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het IGJ, werden er in 2024 in Nederland bijna 40.000 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Het jaar daarvoor, 2023, was dat ongeveer gelijk, maar de jaren daarvoor lag dat getal nog rond de 30.000 per jaar. Dus je ziet in de afgelopen 2 jaar zie je een toename opeens van ongeveer 10.000 abortussen meer per jaar. En ook daar zie je een soort symptoom van die doodscultuur. Wat gebeurt hier waardoor wij het nieuwe leven, nieuwe kinderen zo laag zijn gaan waarderen of zo zijn gaan zien als een soort obstakel tot de ware expressievervulling van ons zelf? Een zesde kenmerk van die doodscultuur, wat ik er ook bij wil scharen, is dat als je het eenmaal hebt over kinderen en jongeren, dat er steeds meer psychische klachten zijn, depressieve klachten zijn en ook hogere suïcidecijfers onder jongeren. En je ziet dat in deze leeftijdsgroep dat zelfdoding een van de belangrijkste doodsoorzaken is. Dus ook daar zie je een soort toename van de dood in onze samenleving. Een zevende kenmerk is dat je een toename ziet van een normalisering van euthanasie ook onder jongeren, ook onder mensen van 30 jaar en jonger, bij psychisch lijden. Dus in 2023 was er 22 keer euthanasie uitgevoerd bij jongeren jonger dan 30. Dat was in 2020 was dat nog maar 5 keer. Dus echt een forse toename van euthanasie bij jongeren. En ook daar zie je weer een soort toename van de dood in onze samenleving. En tot slot, en die wil ik er ook bij nemen, en er zijn nog heel veel andere kenmerken die ik zou kunnen noemen, maar tot slot zie je ook dat wij een feest zijn gaan vieren in toenemende mate, wat enorm stilstaat bij de dood en zelfs de dood verheerlijkt. Namelijk het feest van Halloween. Halloween is een soort vermengeling van een soort christelijk kalenderfeest, een traditioneel christelijk kalenderfeest, het zogenaamde Allerheiligen. In combinatie met een Keltische traditie. En dat maakt dan het All Hallows Eve of Halloween. Maar dat Keltische traditionele feest, dat was een oogstfeest waarbij men geloofde dat de grens tussen leven en dood dunner werd. En waarbij eigenlijk de dood op een bepaalde manier wordt gevierd. Daarom zie je dat dat thema van de dood daar zo wordt uitgedrukt in kostuums, in griezelige thema's, in verkleedpartijen, in uitgeholde pompoenen. En dit jaar zag je ook bijvoorbeeld dat Walibi Holland een soort reclamespotje voor hun Fright Nights in de markt zette, waarbij er gewoon een vrouw wordt geveild, alsof zij een soort koopwaar is, en vervolgens wordt vermoord op een lugubere manier door een of andere sadistische, demonische clown. En er kwam weliswaar veel kritiek op het filmpje, maar desondanks zie je dat dit onderdeel is van een trend waarin we in onze samenleving de dood steeds meer zijn gaan vieren, zijn gaan normaliseren. Kinderen steeds meer zijn gaan zien als een last in plaats van als een lust. En nu kom ik op het volgende punt. Want als we eenmaal vaststellen dat er dus een soort groeiende doodscultuur is in Nederland, dan roept dat ook vragen op. Want in de afgelopen 70 jaar is Nederland op moreel-ethisch vlak steeds vrijer geworden, steeds liberaler geworden. En wat heeft deze doodscultuur nu eigenlijk te maken met dat liberalisme? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, voordat we daar naar kijken, naar de Bijbelteksten, en zullen kijken ook naar een stukje van wat D66 met dit gedachtegoed te maken heeft, laten we even beginnen bij de filosofie, de filosofische beweging van het liberalisme. Liberalisme, dat is eigenlijk een term die komt uit het Latijnse woord liber, vrij. En de kernwaarde van de filosofie van het liberalisme is dan ook vrijheid. Maar daar zit een bepaalde definitie van vrijheid in die niet Bijbels is. En daar wil ik ook bij stilstaan. Maar in de wortels is de politiek-maatschappelijke stroming van het liberalisme, die is ontstaan in de verlichting van de 18e eeuw. Maar eigenlijk was de grondlegger, de vader van het liberalisme, was al veel eerder aanwezig op deze wereld, John Locke. John Locke was een christen, was een Anglicaan, vervolgens ook een Calvinistisch protestants christen. En John Locke als filosoof heeft eigenlijk de basis gelegd voor het liberalisme, op een Bijbelse manier. Hij geloofde vanuit zijn protestantse geloofsovertuiging dat mensen natuurlijke rechten hebben. En die natuurlijke rechten waren het recht op leven. En waarom? Omdat John Locke geloofde op basis van de Bijbel dat het leven een gave is van God. En dat niemand die zonder rechtvaardiging mag afnemen van een ander. Dus het leven werd door John Locke gezien als een natuurlijk recht, voortvloeiend uit een Bijbels-christelijk wereldbeeld. Ten tweede, een natuurlijke vrijheid. Dat mensen geschapen zijn om vrij te handelen binnen de morele orde van God. Dus mensen zouden die als het ware een natuurlijk recht moeten hebben op vrijheid vanwege hun status als geschapen door God, als morele agenten. En ten derde het natuurlijk recht op eigendom. Dus John Locke zag arbeid als een manier om de schepping te beheren en eigendom als een natuurlijk gevolg van die opdracht. En zag ook in de Bijbel dat het recht op eigendom een judeo-christelijk principe is. Dus John Locke definieerde die filosofie van het liberalisme als een soort gedachte van uit het Bijbels-christelijk wereldbeeld vloeien natuurlijke vrijheden, natuurlijke rechten voort en die zouden we moeten voorvechten. Vervolgens zie je een soort uitstroming van verschillende interpretaties daarvan. Het klassiek liberalisme wat meer gericht is op het voorvechten van negatieve vrijheid. Dus dat anderen jou niet zouden mogen dwingen of inmengen in jouw leven om dingen te doen. D66 omarmt een wat verdergaande en later ontwikkelde vorm van liberalisme, namelijk het progressief liberalisme of het sociaal liberalisme. En zij definiëren vrijheid niet alleen maar als afwezigheid van dwang, zoals de klassiek liberalen doen, maar ook als de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je leven vorm te geven. En dat betekent dat de overheid eigenlijk niet alleen moet zorgen dat er geen dwang is om jouw autonomie in de weg te staan, maar dat de overheid actief voorwaarden zou moeten scheppen zodat iedereen die vrijheid kan benutten. Zodat iedereen zoveel mogelijk zijn autonomie, zijn zelfbeschikking kan uitvoeren. En dat betekent soms ook een herverdeling van bijvoorbeeld de financiële middelen in een samenleving. Dus daar zit ook een sociaal aspect in. En wat dus gek genoeg zo is, als we even teruggaan naar die doodscultuur, dan moeten we constateren dat sinds, laten we zeggen, de jaren 60, jaren 70 van de vorige eeuw, Nederland steeds liberaler is geworden en tegelijkertijd ook steeds meer die doodscultuur is opgekomen op allerlei levensgebieden. Terwijl we steeds vrijer zouden moeten zijn, terwijl we steeds meer autonomie zouden moeten hebben, zien we juist een samengaan met de toename van al die eerder genoemde symptomen van een doodscultuur. En dat komt omdat Bijbels gezien de term vrijheid twee verschillende definities kan hebben. En dat liberalisme steeds meer een onbijbelse definitie van vrijheid is gaan hanteren als nastrevenswaardig, terwijl de Bijbelse vorm van vrijheid steeds meer de rug toe wordt gekeerd. En we gaan nu kijken naar enkele Bijbelteksten kort, zodat jij wat beter als christen zult doorzien dat de vrijheid die in de Nederlandse samenleving ook door een partij als D66 wordt voorgehouden iets heel anders is dan de Bijbelse voorstelling van wat vrijheid echt is. We lezen Genesis 2, vers 15 tot 17. Daar lezen we over echte vrijheid zoals God het bedoeld heeft in de schepping. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dit is ware vrijheid. Vrijheid is erkennen dat je een mens bent geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Geschapen om te leven en tot bloei te komen in de context die God gegeven heeft. Zoals Adam en Eva in de hof van Eden daar zijn om vrij te zijn, om te handelen conform Gods doel met hun leven. Om vrij te eten van alle goede bomen in de hof die God heeft geschapen. En tegelijkertijd legt God ook een negatief gebod op en zegt: eet niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Want als je dat doet, dan zul je sterven. Dan komt de dood binnen in jouw bestaan. Dus vrijheid hier is niet: doe alles wat je wil. Nee, vrijheid is: kom tot bloei binnen de kaders van het doel wat God heeft met jouw leven. Dat is een verschil van de definitie van vrijheid. En dat zullen we straks ook zien. Vervolgens komt de duivel, de slang, en die spiegelt eigenlijk de mens die andere vorm van vrijheid voor. En die zegt: je bent helemaal niet waarlijk vrij. Je bent pas vrij als je alles kan doen wat je zelf wil. Genesis 3 vanaf vers 1. En soms worden christenen belachelijk gemaakt met dat verhaal van jullie geloven in een pratende slang. Maar wat hier staat is diep, diep, diep filosofisch en bevat zeer veel wijsheid, zoals ook mensen als Jordan Peterson hebben laten zien. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus de slang begint meteen in te zoomen op de restrictie van de autonomie van de mens. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, en daar komt de leugen, u zult zeker niet sterven. Ik ben helemaal niet op uit om jou te laten sterven. Ik ben niet gekomen om een doodscultuur te brengen. Ik ben gekomen om jou waarlijk vrij te maken. Je zou kunnen zeggen, de slang was eigenlijk een liberalist, maar dan een soort progressief liberalist. Hij wilde dat Eva en Adam wat verder kwamen in hun autonomie, in hun liberalisme. Vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Dus de slang spiegelt eigenlijk een soort verdergaande vorm van vrijheid van autonomie voor, waarin de mens niet langer rekening hoeft te houden met God, met zijn morele kaders, maar zelf de God wordt, het ultieme doel van zijn bestaan. De ultieme bron, het ultieme doel, het ultieme principe wordt van zijn eigen bestaan. En dan lezen we, de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Dus nu gaat ze zelf een waardetoekenning doen aan die boom, in plaats van dat ze vertrouwt op Gods woord en Gods openbaring met betrekking tot die boom. En dan staat er, dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Dus deze vorm van vrijheid, deze vorm van autonomie, in plaats van dat zij een god worden, in plaats van dat zij een soort betekenisvoller leven krijgen, hè, in plaats van dat soort die ultieme autonomie leidt tot leven, ontdekken ze nu dat ze naakt zijn. En beginnen ze zich te schamen. En dan staat er, ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Adam en Eva beginnen zich te verstoppen voor God. En Nederland doet eigenlijk hetzelfde op dit moment. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Waar bent u? Waar ben je beland? Wat is de status van jouw leven nu geworden? Je dacht dat je zo vrij zou zijn, dat je een god zou zijn. In plaats daarvan, Nederland, waar ben je? Waar ben je nu? Als er steeds meer abortussen zijn in Nederland, als we steeds minder gezonde huwelijken zien, steeds meer echtscheidingen, steeds meer eenoudergezinnen, steeds meer psychische klachten onder kinderen die geen doel meer vinden in hun leven, steeds meer jongeren die niet langer weten wat het doel van hun bestaan is. Waar ben je, Nederland? Waar heeft die 70 jaar toename van vrijheid je eigenlijk gebracht? In plaats van dat er meer leven is gekomen, is er meer dood gekomen. En Adam zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Zie je, dit zijn twee vormen van vrijheid. De vrijheid zoals God die bedoeld heeft om te floreren, om tot bloei te komen binnen de context en de kaders die God geschapen heeft. De vrijheid waarin je je ware doel vindt en tot ware bestemming komt, versus de vrijheid van ultieme zelfbeschikking, van volstrekte autonomie, waarbij er ook geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de God die eigenlijk de bron van leven voor jou is. En wat de Bijbel laat zien is dat wanneer wij Gods vrijheid inruilen voor de leugenachtige vrijheid die de duivel hier voorspiegelt, als het ware die ultieme zelfbeschikking, dat het gevolg altijd zal zijn dat er een doodscultuur komt in plaats van een florerende, vruchtbare, levensrijke samenleving. Dat geldt op individueel niveau, ja, maar het geldt ook op samenlevingsniveau. En dat is waar wij in Nederland zijn. Zie je, wij zijn gaan denken in Nederland dat vrijheid betekent als het ware dat een vis alle kanten op kan bewegen die hij maar op wil bewegen. Maar het punt is, op het moment dat een vis op het droge ligt, dan kan die weliswaar spartelen in de richting die hij op wil gaan. Maar het probleem is, hij bevindt zich niet langer in de context waarin hij tot zijn telos komt, tot zijn doel komt. De vis is op het droge niet in staat om ware vrijheid te ervaren. Ware vrijheid ervaart de vis in de context waarvoor hij bedoeld is, namelijk in het water. In het water is misschien de vis beperkt doordat hij niet de aarde op kan. En in een soort begrensd water moet blijven leven. Maar in dat water voelt hij zich goed. In dat water komt die vis tot zijn ware bedoeling. Namelijk om te zwemmen. Om kinderen te krijgen, nieuwe visjes te krijgen en zijn leven als vis uit te voeren. Dus is ultieme autonomie voor de vis, is dat hij ook op het droge kan belanden? Of is ultieme autonomie van de vis dat hij zijn doel bereikt? Bijbels gezien is ware vrijheid, is leven conform het doel wat God heeft voor jouw leven. En daar ligt dus ook een filosofisch verschil tussen dat liberalisme en zeker dat progressief liberalistisch gedachtegoed van D66. Van iedereen moet gewoon abortus als een grondrecht hebben. Euthanasie moet een grondrecht zijn. Dat is net als de vis die op het droge als het ware wil zijn omdat hij ultieme vrijheid wil. Het is niet goed voor de vis om op het droge te liggen. Hij kan dan verschillende kanten op spartelen, maar het blijft spartelen en langzaam gaat de vis dood. Aristoteles had een andere definitie van vrijheid. Aristoteles zag vrijheid niet alleen als geen dwang, maar hij zag vrijheid als het vermogen om jouw doel of natuur te vervullen. En Thomas Aquinas, die heeft die definitie van vrijheid ook benadrukt. Ware vrijheid betekent niet dat je alles maar kan doen wat je wil, maar dat je kan handelen volgens jouw telos, volgens jouw doel. En dat je kan handelen naar het goede. En dat is bijbels gezien vrijheid. In Deuteronomium 30, vers 19 tot 20, daar zegt God dit tegen Israël. Hij zegt, ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. God zegt, het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. Maak een keuze. Zie je, de vrijheid om te kiezen is iets wat God heeft gegeven. He, zoals John Locke ook zei, dat is een vrijheid die we moeten hebben om een keuze te maken. Maar tegelijkertijd heeft het maken van de verkeerde keuze ook consequenties. Kies het leven opdat u leeft en uw nageslacht, ook uw kinderen. Dus als jij de verkeerde keuze maakt, het heeft niet alleen consequenties voor jou, het heeft consequenties voor jouw nageslacht of het gebrek daaraan. En dan staat er achteraan vers 20, door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Let op, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen om te blijven in het land dat de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Hij is uw leven. Kies voor het leven. Kies voor God. Kies voor zijn geboden. Kies ervoor om hem lief te hebben. Kies ervoor om zijn stem te gehoorzamen. En op het moment dat je vanuit die vermeende ultieme autonomie kiest om in te gaan tegen zijn geboden, bijvoorbeeld door abortuswetgeving, bijvoorbeeld door te zeggen, ik wil geen kinderen, kinderen zijn een vloek. Bijvoorbeeld door te zeggen, een carrière is vervullender dan kinderen. Dus af te wijken van Gods waardering van de realiteit en je eigen waardering te geven aan de realiteit, dan zou je zien dat je leven steeds meer vervuld wordt. Niet met zegen, maar met droogte, met vloek, met de dood. En zo zie je dat Nederland steeds meer verschuift van een levenscultuur naar een doodscultuur. Ik zal afsluiten met één laatste tekst. En dat is Johannes 8, vers 31 tot 37. Daar laat Jezus zien dat er inderdaad twee definities van vrijheid zijn, die wij mensen vaak door elkaar halen, maar die niet hetzelfde zijn, die zelfs radicaal tegenover elkaar staan. Jezus is hier in gesprek met enkele Joden. En dan staat er, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ze antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Zie je, zij hebben die libertarische definitie van vrijheid in hun hoofd. Dat liberalisme, dat progressief liberalisme. Wij kunnen doen wat we willen. Wij zijn geen slaven. Wij zijn niet gedwongen om bepaalde keuzes te maken. Wij kunnen alles doen. Wij zijn geen slaaf. Hoe zegt u dan, Jezus, u zult vrij worden? Vers 34, Jezus antwoordde hun voorwaar. Ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Besef dit. Ware vrijheid betekent dat je niet leeft in de zonde. Als Nederland waarachtig vrij is, meer vrij is, dan zou dat moeten leiden tot minder zonde. Terwijl in Jezus' definitie is een samenleving die steeds meer overgeleverd wordt aan zonde, of zichzelf meer overlevert aan zonde, is steeds onvrijer. Is minder liberaal. Vers 35. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En dit is wat Jezus zegt. Hij zegt, er is een valse definitie van vrijheid en er is een waarachtige, een werkelijke definitie van vrijheid. En wat is werkelijke vrijheid? Werkelijke vrijheid is als de Zoon van God jou vrijmaakt door de waarheid. En dat je vervuld wordt met de waarheid van Gods woord en het evangelie van Jezus Christus. En helder begint te zien hoe God aankijkt tegen dingen. En niet langer door het principe van de zonde je laat regeren, maar door het principe van de Zoon van God. Hem gehoorzaam te zijn in plaats van de zonde gehoorzaam te zijn. Want een mens is altijd gehoorzaam aan iets. Ofwel de zonde, dan wel de Zoon. Vers 37, ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden. He, daar heb je de dood weer. Omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. En in 2 Petrus 2 vers 19, daar staat over valse leraren. Zij beloven vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. En misschien is dat wel de meest typerende tekst die we kunnen toepassen op dat progressief liberalisme van D66. Zij beloven vrijheid, maar ten diepste is het slavernij aan de verwoesting, aan de dood, aan de verdorvenheid. En zien we steeds meer die doodscultuur groeien in Nederland. Lieve mensen, echte vrijheid is leven in overeenstemming met Gods doel voor jouw leven. Het leven is niet zinloos. Het leven is kostbaar. Kinderen krijgen is kostbaar. Het is de grootste gave die er is. En je leven aan Jezus geven, omdat Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kom tot de Vader door mij. Wanneer je leven aan de Heer Jezus geeft. Jezus die met zijn opstanding, vergeving, rechtvaardiging en een nieuw leven heeft mogelijk gemaakt. Wanneer je dat doet, dan komt jouw leven in ware vrijheid. Dan ga je pas ervaren wat echte vrijheid is. En dat nieuwe leven is een kostbaar geschenk van God. Er is niets mooiers dan de Heer Jezus te kennen, te leven wetende dat God een plan heeft voor je leven, dat God jou waardevol vindt, dat Hij van je houdt, dat er een doel is met jouw leven. Te leven wetende dat het huwelijk kostbaar is en dat het goed is om jouw leven te geven voor jouw huwelijkspartner en die nooit te verlaten. Te weten dat het krijgen van kinderen, ja zelfs veel kinderen, een kostbaar geschenk is van God. Er is niets mooiers dan een gezin te hebben en kinderen op te voeden. Daar kan geen carrière, daar kan geen status, daar kan geen rijkdom tegenop. Laat je niet de leugen aanpraten dat kinderen een obstakel zijn of een blokkade zijn tot ware vervulling. Want het tegenovergestelde is waar. Kinderen zijn het meest kostbare geschenk wat jij kunt krijgen. Psalm 127 zegt ook dat kinderen een geschenk zijn van de Heer en dat je gezegend bent als je ze krijgt. Ja, zelfs als je er veel krijgt. Ik wil je bemoedigen om te kiezen voor echte vrijheid. Om te kiezen voor verbinding met God door zijn Zoon Jezus Christus. En om het huwelijk, om kinderen te gaan zien als de grootste gave van God en de grootste vervulling. En je niet te laten voorliegen door dat progressief liberalisme in onze samenleving, wat eigenlijk zijn oorsprong vindt in die slang waar we over hebben gelezen uit Genesis hoofdstuk 3, die zegt, je bent pas echt vrij als je alles mag doen wat je wil. Lieve mensen, het is niet waar. Je bent als de vis op het droge op het moment dat je alles kan doen wat je wil. Kies ervoor om te doen wat God wil dat je doet. Om te leven met een doel. Om je vrijheid te vinden in de vrijheid die God jou geeft binnen zijn kaders van hoe jij tot bloei kan komen door te eten van alle goede dingen, alle goede bomen die God gegeven heeft, alle goede gaven die Hij in deze schepping heeft gegeven. Daar ligt de ware bloei. Ik hoop dat je wat hebt aan deze boodschap. Ik hoop dat je ziet dat abortuswetgeving slechts een symptoom is van een veel dieper probleem in het hart van onze samenleving. Ik hoop dat je ook ziet dat wij als christenen, wij gaan deze strijd, deze cultuurstrijd, niet winnen door slechts abortuswetgeving aan te passen. Ondanks dat ik geloof dat we daarvoor zouden moeten pleiten, dat we daar krachten voor zouden moeten pleiten. We gaan deze diepere strijd niet winnen met een protest of met een mars voor het leven. De manier om te overwinnen is door onze samenleving opnieuw te confronteren met het evangelie van Jezus Christus. Een geestelijke opwekking te zien in onze samenleving en te bidden voor geestelijke vernieuwing. Ik hoop dat christenen in de samenleving zich niet langer zullen schamen voor Jezus Christus en voor zijn woord, maar vrijmoedig in de kracht van de Heilige Geest dapper zullen prediken om dit soort principes en dit soort wijsheid uit Gods woord aan onze samenleving voor te houden. En onze jongeren weer te gaan opvoeden vanuit die principes van Gods woord. Jonge man, streven naar een man van God te worden. Streven naar om straks een goede echtgenoot te worden voor één vrouw, levenslang. Streven naar om straks een goede vader te worden. Werk aan je karakter nu, zodat je straks klaar bent voor het huwelijk. Zodat je straks klaar bent voor het vaderschap. Verspil je tijd niet. Jonge vrouw, besef dat de grootste gave die God je geeft, is het moederschap. En is het zijn van een vrouw, van één godvruchtige man. Bereid je voor op het huwelijk. En laat je niet beroven van de zegen door je te laten overtuigen dat een maatschappelijke carrière met succes en status meer waard is dan het hebben van kinderen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. En ik hoop jou morgen te zien bij de Mars voor het Leven op het Malieveld. God zegen.